Hoofdstuk 16. Het uitgestelde wonder. Toen Karel de Grote voor het eerst het verhaal van Jezus' arrestatie en executie hoorde, barstte hij in woede uit. Hij rukte het zwaard uit de schede en schreeuwde: "Was ik er maar bij geweest, dan had ik ze allemaal afgemaakt met mijn legioenen." Wij glimlachen om de eenvoudige soldatentrouw van Karel de Grote, of van Simon Petrus, die inderdaad het zwaard trok om Jezus te verdedigen. Maar achter deze woedeuitbarsting gaat toch een donkere vraag schuil. Ten slotte was Karel de Grote er niet bij in Gethsemane, en hij had niets kunnen doen. Maar God de Vader was er wel bij, en hij stak geen vinger uit ten behoeve van zijn veroordeelde zoon. Waarom deed God niets? Iedereen die wel eens nagedacht heeft over teleurstellingen met God, zou ook stil moeten staan bij Gethsemane, bij het paleis van Pilatus, bij Golgotha, bij het toneel van Jezus' arrestatie, proces en terechtstelling. Want dat zijn de drie plaatsen waar Jezus zelf iets ervaren moet hebben van wat heel dichtbij komt bij teleurstelling in God. Het vreselijke begon toen de Heer Jezus in stilte bad, in die koele tuin met olijfbomen, met de drie slaperige discipelen die buiten wachten. In die tuin leek alles vredig, maar daarbuiten waren de machten van de hel zelf ontketend. Eén discipel had zich als een verrader ontpopt. Satan zat zijn prooi op de hielen. Het gepeupel trok op naar Gethsemane met zwaarden en stokken. "Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe," zei Jezus tot zijn drie discipelen. Hoewel hij aanspraak kon maken op het recht en de macht om een leger van engelen te ontbieden, verdedigde Jezus zich niet. Hij had de gestalte van vlees en bloed aangenomen en zou sterven overeenkomstig de wetten van deze wereld. Het kwam zover dat hij op zijn aangezicht viel en bad: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Echter niet zoals ik wil, maar zoals u wilt." Zijn zweet werd als grote bloeddruppels die op de aarde vielen. En God zweeg. In het paleis van Pilatus was het al niet anders. In de meest letterlijke zin van het woord liet God, in Jezus, zijn handen binden. "Profeteer," schreeuwden sommigen die hem tot een wonder probeerden uit te dagen. "Wie is het die u heeft geslagen?" De Zoon van God bood geen verzet toen ze zijn geblinddoekte gezicht met vuisten bewerkten en hun speeksel door zijn baard droop. Het volgende tafereel op Golgotha is ons al zo vaak voor ogen geschilderd in passiespelen, preken en schilderijen, dat we er ons nauwelijks zelfs nog een voorstelling van kunnen maken. Laten we om te beginnen eens aan die tijd van onze eigen meest intense teleurstelling denken. We hadden gerekend op alles waarvan we dachten dat het in Gods vermogen lag. Genezing van kanker misschien, de geboorte van een gezonde baby, of de hulp van God om een huwelijk te redden. Maar alles ging fout. De kanker was dodelijk. En ondanks onze gebeden werd de baby geboren met een hersenbeschadiging. En de scheidingspapieren lagen bij de post. Denk zo eens aan Golgotha. Of aan die nacht dat Richard op de vloer van zijn kamer knielde en God smeekte. Laten we ons Golgotha voorstellen als het wonder dat maar niet komt. Op dat moment hunkerde iedereen naar een wonder. Pilatus en Herodes, die de sensationele geruchten gehoord hadden. De vrouwen die Jezus helemaal vanaf Galilea waren nagelopen. De discipelen die lafhartig naar de achtergrond verdwenen. De ene stervende rover smeekt om een wonder, de andere spotte. En de overigen namen het weer van hem over. "Laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in hem geloven. Hij vertrouwt op God. Laat hij hem nu redden als hij behagen in hem heeft." Maar er was geen redding, geen wonder. Er was alleen stilte. Terugkijkend op die gebeurtenis zegt Charles Williams: "De spot die Christus op dat moment van de meest opzienbare onmacht te incasseren kreeg was: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Sterker had een middeleeuws scholasticus het niet onder woorden kunnen brengen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Riep Jezus tenslotte uit. Het was een citaat uit de Psalmen, een schreeuw van de allerdiepste teleurstelling. Zijn God had hem de rug toegekeerd. Daar had het althans alle schijn van, en hij liet de dingen hun loop hebben. Hij liet toe dat alles wat er mis was met de wereld de totale triomf behaalt over alles wat goed is. Als een stuiptrekking van de natuur beefde de aarde. Graven werden geopend. Een koude koortsrilling ging door het zonnestelsel. De zon verborg zich en de hemel werd zwart. Zondagochtend. 2 dagen later kwam de opstanding met een geluid als van een aardbeving en een lichtflits, als van de bliksem. Werd God hier en nu niet mee in zijn gelijk gesteld? En was dit niet voor eens en voor altijd de oplossing van het probleem van de teleurstelling? Wat een gemiste kans! Was de opgestane Jezus nu maar opnieuw naar het paleis van Pilatus gegaan om zijn vijanden hun trekken thuis te geven? Dat was tenminste een overwinning geweest. Maar de verschijningen na zijn opstanding vertonen een duidelijk patroon. Christus vertoonde zich alleen aan de mensen die al in hem geloofden. Voor zover we weten, heeft geen enkele ongelovige Jezus na zijn opstanding gezien. Denk eens aan die 2 mannen die de opgestane Christus hadden kunnen zien als ze nog net even langer gebleven waren. Die ruwe Romeinse soldaten stonden net buiten het graf toen het wonder der wonderen gebeurde. Ze beefden en werden als doden. Maar toen legden ze een onverbeterlijk menselijk reflex aan de dag. Ze holden naar de autoriteiten en later die middag besluiten de 2 enige getuigen van het eigenlijke moment van de opstanding mee te werken om alles in de doofpot te stoppen. Klinkende munt sprak hen meer aan dan de opstanding van de Zoon van God. En zo sterven de 2 ooggetuigen van die grote dag, de vergeten mannen van Pasen, in kennelijk ongeloof. Vandaag vinden we de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus terug op kalenders over de hele wereld. Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen. Maar van die 3 vonden alleen de middelste, de kruisiging, plaats in het openbaar, zichtbaar voor de hele wereld. Op het moment dat God volkomen hulpeloos leek, draaiden de camera's van de geschiedenis en legden het allemaal vast. Hele menigten waren getuigen van de meest pijnlijke details. En toen 4 mensen een verslag van Jezus' leven schreven, wijden ze 1/3 van hun evangelie aan dat moment van klaarblijkelijke mislukking. Het schouwspel van het kruis, de meest publieke gebeurtenis uit Jezus' leven, openbaart het immense verschil tussen een God die zichzelf bewijst door macht en een God die zich bewijst door liefde. Andere goden, bijvoorbeeld de goden van Rome, dwongen aanbidding af. Zelfs tijdens het leven van Jezus werden sommige Joden terechtgesteld, omdat ze niet wilden buigen voor Caesar. Maar Jezus Christus heeft nooit iemand gedwongen in hem te geloven. Hij verkoos te werken door aantrekkingskracht die van hem uitging, waardoor hij mensen aan zich verbond. Paradoxaal genoeg was dat moment van zwakheid een inspiratiebron voor nieuwe hoop. Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Was de slotsom van de apostel Paulus, die zijn geloof baseerde op de grenzeloze liefde van een God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Liefde is vooral overtuigend als het gepaard gaat met offers. En de evangeliën maken duidelijk dat de Heere Jezus kwam om te sterven. In zijn eigen woorden: niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Op de een of andere manier was voor eeuwig geluk deze tijd van stilte en diepe teleurstelling noodzakelijk. Einde hoofdstuk 16.